En dat was, ik denk, door zo jong of in die puberfase op een bepaald moment met de dood geconfronteerd te worden, dat ik zelf heel hard met dat leven ging spelen. Mm-hmm. En dat ik de grenzen opzocht van, waar kan ik het leven uitdagen? En ik vond dat in snelheid, van brommers tot op stap gaan, tot experimenteren, vind ik dat de juiste manier. En het is dan eigenlijk door spelen, door toneelspelen, dat ik terug wat ben geland.
Mm-hmm. Was het de juiste manier?
Ja, voor mij was dat de juiste manier. Of de juiste manier, misschien als er iets anders zou gebeuren, dan zou ik het ook gezegd hebben. Het leven gaat zoals het leven
klinkt een
gaat.
Beetje raar, hè? Als je broer is gestorven, dat je zelf de grenzen van het leven gaat opzoeken.
Ja, ik weet niet hoe dat komt. Ik denk, het heeft te maken... Dus ik heb twee oudere broers, Raffel en Marco. Hè, waarvan Raffel dan stierf toen ik 15 jaar was. En ik heb altijd heel hard opgekeken naar mijn twee oudere broers. Als wij als vriendjes, als kleine pummels van 12 jaar bij ons in de living zaten er altijd mannen al van 18, 19 die in mijn ogen gigantisch groots en stoer waren en sterke kerels die daar zaten met hun brommers buiten en die, ze keken er onwaarschijnlijk naar op. En zij gingen al op stap. En mijn broer had op zijn kamer twee draaitafels waar de plaat van Laurent Garnier bovenop lag. Dus die waren daarmee bezig. Vooral Raffel dan specifiek. Marco was eerder de grafische kant. En het was vooral een spiegel, denk ik. Ik denk toen Raffel stierf, dat ik altijd zoiets had van... Raffel was een grave kerel, dus ik ga mij spiegelen, dus ik ga ook dat doen. Als ik er juist zei dat ik op reis ben gegaan naar Australië... Ja, dat was natuurlijk omdat Raffel, toen hem 18 was, heeft hij een uitwisseling gedaan. Een Rotary-project. Ook dat er iemand van Australië naar hier kwam en is hij een jaar naar Australië gegaan. Dus ik wou dat ook doen toen hij er niet meer was. Mm-hmm. Dus alles had te maken met hoe ik naar hem keek. En dat ging dan ook doen. Terwijl dat, als ik daar nu over nadenk... Voor mijn moeder moet dat de gruwel geweest zijn. En die zin dat een zoon verliest, en dat begrijp ik nu des te meer, nu dat Julia er is. Als je je aan één ding vasthoudt om te kunnen overleven, om door te gaan, is dat natuurlijk aan je andere kinderen die er nog overschieten. En ik deed dat niet. Aan mij kon mijn mama haar niet vasthouden. Soms wel, want ik was ook wel heel lief, denk ik, op momenten. Maar ik zei ook wel vaak fuck you, en ik was ook wel vaak weg. Ja, dat moet heftig geweest zijn, denk ik. En ik heb me al vaak verontschuldigd.
Hoe is hij gestorven?
Hij is gestorven aan epilepsie. Lijkt op zich een normale ziekte is dat niet, epilepsie. Het domineert heel uw leven. Raffel heeft dat gekregen toen hij 16 jaar was. Dan heeft hij dat een vijftal jaar, 16 jaar, kan zijn dat ik een beetje mis zit. Heeft hij dat op een gegeven moment teruggekregen toen hij 22 was. Waarvan wij dachten, oké, we gaan een dokter contacteren en we gaan de juiste dosis medicatie zoeken. Want dat moet je doen. Ze kijken, hoe is dat een petit mal, gros mal, dat is de aard van de epilepsie. En op basis daarvan kiezen ze die medicatie. Maar wat bleek, dat hij heel snel een bepaalde vorm van epilepsie had. En dat noemde status epilepsie. Wat maakt dat hij constant aanvallen kreeg. Dus dat die aanvallen op een gegeven moment niet meer stopten. Of die volgden alleszins elkaar heel snel op. En ik was op kamp in Derby en ik kwam terug in juli. En het is blijkbaar toen ik weg was, van kwaad naar erger gegaan. Ik kwam terug en toen was mijn mama, die zei, Raffel in het ziekenhuis. Ze hebben hem moeten vastbinden, want hij had zijn eigen niet meer onder controle. En vooraleer we het wisten, of vooraleer dat we het allemaal door hadden, hebben ze hem in een soort kunstmatige coma gelegd. En daar heeft hij 6 maanden in gelegen. En altijd als ze zijn medicatie of zijn slaapmiddelen afbouwden, zagen ze via de scan dat zijn hersenen onmiddellijk terug elektriciteit maakten. Dat hem toch terug epilepsie kreeg. Dus ze besloten om haar slaapmiddelen bij te geven. Tot na 4 maanden, 5 maanden, denk ik, dat ze stopten en dat zijn hersenen niks meer deden. En dus hij was epilepsievrij, maar hij werd ook al niet meer wakker. Dan heeft hij eigenlijk 6 maanden zo in coma gelegen, is hij in januari gestorven. Waar mijn broer en mijn Marco en papa en ik bij waren. Dan brult je het uit, dan begint je te huilen, wat je al 6 maanden hebt gedaan natuurlijk, maar dan komt er het afscheid en dat is dan ook wel heel belangrijk en goed dat er is. Ja. Mm-hmm. Enfin, nu vertel ik het heel snel. Ik kan natuurlijk in detail gaan, maar, maar misschien is het ook...
Die zes maanden... jij was toen nog jong, hè, 15, 16 jaar. Hoe beleef je zoiets als een broer in coma ligt? Hoe ga je op bezoek? Wat gaat er dan door je hoofd?
Het toeval wil dat mijn school, Lemmens Instituut, waar ik zat, die was, dat is op een berg langs het Gasthuisberg. Dat is echt 100 meter van elkaar. Dus ik had de toestemming om, om iedere dag van Gasthuisberg naar school te gaan en omgekeerd. Dus ik ging hem iedere nacht bezoeken. En iedere dag kom je daar dan aan zijn bed, kom je vrienden tegen, familieleden, die als ze binnenstappen allemaal een andere soort van kramp schieten en een soort sereniteit en een soort... En hoe gaat je daarmee om? Het is vooral praten met elkaar en ik pakte altijd, weet ik nog, zijn hand van Raffel die daar lag, pakte ik altijd tegen mijn gezicht en dan had ik toch het gevoel dat hij dat zelf deed. Terwijl... dat ik dat natuurlijk deed. En ik ging daarom door mijn vrienden, door mij te omringen met vrienden en liefde, denk ik. En ik denk dat iedereen dan wel op dat moment, van vrienden in Limburg tot vrienden op school in het Lemmens, ja, stond er wel en was wel klaar om me op te vangen en gevoelde dat ook al echt. Dat was wel ook een bijzondere periode tegelijkertijd. En ik zat toen op internaat, ik heb 6 jaar op internaat gezeten. Dus de avond dat ik met een sigaret uit het raam zat te roken en naar boven keek en dacht van, Raffel, kom maar terug, kom, het is tijd om bakken. Zo, ik kan niet zeggen dat ik gelovig ben, maar in die 6 maanden heb ik toch heel veel tot hem gesproken en echt geloofd dat hij mij zou horen als ik met hem sprak. En dat denk ik de dag vandaag nog altijd trouwens.